Goedemiddag gemeente, ik mag u van harte welkom heten hier in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via de livestream of meeluistert, van harte welkom. Onze oud-kerkelijk werker, dominee Hogesteger, leidt de dienst. En achter het orgel hoort u Nico Blom. We mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconie, de kerk en de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor leefgemeenschap Zilt hier in Gorinchem. En hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Er worden van deze dienst weer opnames gemaakt voor de livestream. Als u niet herkenbaar in beeld wilt komen, kunt u achter de pilaren plaatsnemen. Wie wil er na de dienst de koster helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen? Als er wat handen zijn, prima, dank u wel. Laten we deze dienst beginnen en God gaan loven met de woorden van Psalm 138, vers 4. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is ook vanmiddag in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw houdt van generatie op generatie en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade barmhartigheid en vrede zij u en jullie van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst door nu te gaan luisteren en te gaan zingen de woorden van Weerklanklied 258. Daarvan het eerste vers. Wat zou ik zonder u geweest zijn? Hoe zou ik zonder u bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. In deze dienst waar het gaat over weggaan of blijven, komen deze woorden indringend ook naar ons toe en we beleiden dat met deze woorden. Zonder u kan ik eigenlijk allemaal niet. Hij is ons alles. Weerklanklied 258, vers 1. We zijn hier vanavond niet zomaar, maar in verbondenheid met de gemeente, de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in die verbondenheid mogen we ook belijdenis doen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen dan en luisteren naar de woorden van Psalm 48, het zesde vers, waarin we die God ook mogen belijden, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle en op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we die God ook mogen prijzen en loven in ons gebed en hem bidden om de opening van zijn woord en verlichting met zijn geest. Deze God is onze God. Die God waarvan wij het beleden hebben dat u hemel en aarde gemaakt heeft. Waarvan we het mochten naspreken dat u die God bent die trouw was, trouw is en trouw blijft. Niet alleen vandaag, maar altijd. In tijden van vreugde, in tijden van verdriet, in tijden van crisis. Wat een troost en wat een bemoediging, Heere God. Wij loven en prijzen u, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond. Dat u die God bent die ook vanmiddag tot ons komt. Die elke keer dat prijzen in ons wakker roept. Iedere zondag weer. We bidden, wilt u dat ook vandaag doen, vanmiddag. Geef dat dat steeds het verlangen mag zijn van ons hart. Om u alleen, o Heer Jezus Christus, groot te maken. Om ons aan uw dienst en aan elkaar te wijden. We danken u, Heere God, dat u ons ook daarvoor opnieuw uw woord geeft. En ook al is dat vanwege alle beperkende maatregelen voor de meeste van ons dan op een afstand, toch geeft u de techniek om zo samen aan elkaar ook verbonden te mogen zijn, zodat ook vanavond hier, maar ook thuis, meekijkend, meeluisterend, ons in dat loven en dat prijzen mogen oefenen. En we kunnen best wat oefening gebruiken, Heere God, in een wereld om ons heen, waarin we dan vaak door allerlei duizenden stemmen die op ons afkomen, helemaal niet die gelegenheid krijgen om te trainen. Maar u schoolt ons daarin. En dat is ook uw verlangen, Heere God, om elke keer weer naar ons toe te komen. Ook deze middag, deze avond. En we danken u daarvoor dat u onze gedachten, dat u onze harten wilt richten op u. En wat u aan het doen bent, op uw koninkrijk dat komen gaat. En wat u ook beloofd hebt. We bidden, Heere God, dat u zelf door de Bijbel heen, door uw woord, ons ook vanmiddag aanspreekt, ons aanraakt, ons opzoekt. Daar waar wij met onze vragen zitten, met onze pijn misschien wel, met ons verdriet, wilt u ons daar vinden en daar vandaan ook meenemen op uw weg, de weg van het leven. U weet wat we nodig hebben. En ook al is dat zo, soms zo heel verschillend, als jongeren en als ouderen, ja, wie we ook zijn, waar we ons ook bevinden. Eén ding hebben we toch allemaal nodig, dat we vanavond geworteld mogen worden. Voor het eerst of opnieuw in dat evangelie van u. Het enige fundament dat u zelf gelegd hebt in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn werk. Ja, dat onze liefde hier verbonden wordt aan wat uw liefde als eerste deed. We bidden dat voor elkaar, hier en ook thuis, met ons verbonden. Zie naar ons om en geef dat teken van uw liefde en nabijheid. Geef dat we als uw gemeente ook hier te Gorkum, in onze woorden, in ons orgelspel, in ons luisteren, in het zingen, in het bidden. U mogen prijzen en uit u mogen leven. En ook in u vrucht mogen dragen. Wij bidden dat in Jezus' naam alleen. Amen. We openen vanavond het woord van God in Johannes 6. Johannes 6, daar lees ik een gedeelte voor u. En wel vanaf vers 51 tot en met vers 71. Johannes 6 eigenlijk is een hele lange preek nadat Jezus het wonder van de vermenigvuldiging van het brood, waar hij zoveel mensen eigenlijk met een paar broden gevoed heeft, de eerste wonderlijke spijziging, dan gebeurt er eigenlijk van alles, dan is er een ongelooflijk grote menigte die bij hem is. En dan gaat Jezus daar eigenlijk verder op in, dat hij dat ware brood van het leven is. En dan gaat het over de reacties, daar zullen we vanavond ook bij stilstaan. En de vraag die Jezus dan stelt aan hen, maar ook aan u en aan jou en mij. Johannes 6 vanaf vers 51. En dan zegt Jezus, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaders het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren uit de plaats waar hij eerder was? De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek, die zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist vanaf het begin af wie dat waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. En Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik u, de 12, niet uitgekozen? En één van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon. Want die zou hem verraden, één van de 12. Tot zover dit gedeelte waar we vanavond in de verkondiging bijzonder bij stil zullen staan, is de vraag van Jezus in vers 67. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Weggaan of blijven? Dat is het thema voor de verkondiging van deze avond. Weggaan of blijven? We gaan eerst ter inleiding op de verkondiging nog luisteren naar woorden van weerklanklied 485. God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, zie hoe wij zijn, vervallen aan het duister, En dan eigenlijk de echo van Petrus, zijn belijdenis: Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Eerste en de derde vers van het lied God enkel licht. Na het amen van de verkondiging, gemeente, dan luisteren we naar de woorden van lied 255 uit Weerklank. Daarvan het eerste, vijfde en zesde vers. O Jezus Christus, licht ze bij. Zij die leven aan uw licht voorbij. En voeg ze met uw kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. Verlicht het oog dat u niet ziet en leid hen weerom die u verliet. Dan zullen zij niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde en hemel, dan en nu, allen tezamen, danken u. Lied 255, 1, 5 en 6 na het amen van de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, weggaan of blijven. Johannes heeft blijkbaar heel veel vragen die Jezus stelde opgevangen. Jezus, als je het Johannes-evangelie zou bekijken, dan zou je erachter komen hoeveel vragen eigenlijk Jezus stelt. Ik geloof dat er wel meer dan 35 keer een hele belangrijke vraag is die Jezus aan mensen stelt. Jezus die deze vragen stelt in gesprek met zijn hoorders, met zijn lezers, later. Wat zoeken jullie bijvoorbeeld? Of een vraag, wat is er tussen u en tussen mij? Of een vraag aan die 38-jarige zieke, wilt u gezond worden? Al die vragen, die zou je kunnen zeggen, die monden eigenlijk uit in het laatste hoofdstuk van Johannes. En daar wordt een heel belangrijke vraag gesteld. U kent hem waarschijnlijk wel, die vraag. De vraag aan Simon Petrus. Namelijk, Simon, heb je mij lief? Dat is eigenlijk de vraag die onder al die andere vragen gesteld wordt. Vragen die iets openleggen. Die dwingen tot zelfonderzoek. En vragen van u en van jou en mij ook vandaag om een weloverwogen antwoord, een keuze. Gemeente, wat een vraag die Jezus stelt. Willen jullie ook niet weggaan? Een vraag die gesteld wordt aan de 12 discipelen. Aan de lezers van het evangelie toen. Maar ook aan u en jou en mij hier in Gorinchem vandaag. Waarom stelt Jezus deze vraag? Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, om dat te begrijpen, gaan we eerst eens kijken in wat voor hoofdstuk deze vraag voorkomt. En dan merken we dat het op een heel cruciaal punt is, op de weg van de Heer Jezus op aarde. Je zou het een overgangsmoment kunnen noemen. Je kunt het heel mooi zien aan het begin van dit hoofdstuk. Daar is Jezus met zijn wonder bezig om 5000 mensen te verzadigen. Te voorzien van eten. En dan gebeurde dat massaal mensen naar hem toe komen. En als hij dan wegtrekt, dan weten ze niet hoe snel ze allerlei bootjes moeten verzamelen om hem maar te volgen over dat meer. Hij is enorm populair, zou je kunnen zeggen. Vandaag de dag zouden we zeggen, een enorme hype. Maar dan gaat Jezus daarop door. En zegt hij, deze spijziging, deze vermenigvuldiging, dit wonder, dat is eigenlijk maar een teken. Een teken dat wijst op een veel grotere zaak. Namelijk dat ik zelf gekomen ben als het brood des levens. Om jullie eeuwig leven te geven. Jullie moeten bij mij zijn. Om zo werkelijk gelukkig te kunnen zijn. Om zo werkelijk alles te kunnen ontvangen. Hier heb je een overvloed mogen zien, maar die overvloed zal nog veel groter zijn als je mij werkelijk volgt. Het brood des levens. En dat gaat Jezus uitwerken. En dan zie je langzamerhand aarzeling ontstaan bij die grote menigte. Eerst bij dat grote verband, weet dan de Joden. De Joden gingen morren, staat er. Gingen mopperen. Een grote groep mensen uit het volk, uit die massa die naar Jezus toetrok, die beginnen met te discussiëren. Wat denkt die Jezus eigenlijk wel? Wie is hij eigenlijk dat hij dat allemaal zo zegt? Ze beginnen te mopperen. Er ontstaat oneenigheid. En dan lezen we in vers 60... dat veel van zijn discipelen ook gaan mopperen. Met de discipelen wordt dan hier bedoeld de bredere kring van zijn volgelingen. En die komen ook op het punt waar ze eigenlijk tegen elkaar zeggen, moeten we hier eigenlijk nog wel mee verder? En dan zie je in vers 66 dat ook zij daadwerkelijk af gaan haken. Van toen af, lezen we dan, trokken veel van zijn discipelen weg. Trokken ze zich terug en gingen niet meer met hem mee. En daar staan ze dan. Die 12 discipelen. 12 leerlingen van Jezus. Maar zelfs zij vormen geen betrouwbare basis. Want zo horen we Jezus in vers 70 zeggen, dat er één is die hem verraden zal. Ook die zal dus uitvallen. Aangrijpend, vindt u niet? Het begon zo geweldig groot. Wat een opwekking. 5000 mensen. Een enorme menigte die voor Jezus koos. Maar het eindigt zo superklein. Met 12 mensen. Waar Jezus dan ook niet echt op aan kan. Het draagvlak van zijn missie is wel heel enorm snel geslinkt. Het lijkt of de zaak waar Jezus voor stond een aflopende zaak was. Waarom haken nu zoveel mensen af? Wat vonden ze nu precies zo moeilijk en zo hard aan de woorden van Jezus, zoals het zeggen, ja, deze reden is hard. Wat was er dan zo hard? Vonden zij het aanstootgevend dat Jezus sprak over dat hij het brood des levens is? En vonden zij het vreemd dat Jezus sprak over zijn vlees eten? En je ziet diezelfde reactie eigenlijk bij Nicodemus, als Jezus het heeft over u moet opnieuw geboren worden, dat Nicodemus eigenlijk heel vreemd opkijkt. Wat een wortel. Is dat het? Of ging het om het sterk accent wat Jezus heeft, dat God de Vader bezig is om te trekken? Dat God kiest? Hoe dan ook, de kern zal geweest zijn, die ongelooflijke pretentie waarmee Jezus hier optrad. Vooral dat woord waarmee eigenlijk het schriftgedeelte wat we lazen begon. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Bij mij moet je zijn, als jij werkelijk gelukkig wilt worden. Wat een ongehoorde pretentie. Dat is denk ik de kern van wat ze zo moeilijk eigenlijk vonden. Wat ze ook toch ook maar heel moeilijk konden aanvaarden. Ja, dan kunnen we misschien vandaag denken, ja, wat een domme mensen. Maar is het ook eigenlijk niet heel begrijpelijk? Heel herkenbaar? Als er vandaag iemand op zou staan en het zou zeggen, bij mij moet je zijn om werkelijk altijd te leven. Om werkelijk gelukkig te zijn. Bij mij moet je zijn om werkelijk genezen te worden. Ja, dan zouden we toch ook wel 3 keer nadenken. Heel kritisch. Of dat wel zo zou zijn. Zijn wonderen. Ja, dat had de mensen massaal naar Jezus toegetrokken. Maar dat bleek dus niet genoeg. Gemeente, als je geloof afhangt alleen maar van wonderen, geweldige dingen die je misschien meemaakt, ook in het dienst, is prachtig. Maar als dat het alleen is, dan zak je er na een tijdje toch weer doorheen. Ik spreek dan wel eens mensen die geweldige dingen meegemaakt hebben. Wonderlijke dingen meemaakten. Soms ook nog de hand van God erin zagen. Soms een bekend genezingswonder. Helemaal onder de indruk. Een tijdje trouw naar de kerk. Maar toch langzamerhand weer afgehaakt. Ja, misschien was het toch ook wel gewoon toeval. Gemeente, als je geloof alleen om dat soort wonderen en om een soort happy gevoel gaat, ja, dan is het uiteindelijk niet draagkrachtig genoeg. Dan haken mensen toch weer geleidelijk af. En dat is wat Jezus hier ook ziet gebeuren in vers 61, zegt hij dan. Hij weet ook bij zichzelf dat zijn discipelen zich ook hier aan ergeren. Ook zij kunnen het niet zo goed handelen wat er allemaal gebeurt. Met name die boodschap van Jezus, dat Hij gekomen is als het ware brood van het leven. Ook bij zijn discipelen ziet hij irritatie ontstaan. Maar weet u, dat begint Jezus niet in te binden. Hij doet geen stapje terug. Nee, hij neemt niet iets terug van zijn woorden. Ook al ziet hij dat mensen zich gaan ergeren aan zijn woorden. Hij gaat zelfs nog een stapje verder. En zegt dan, stel dat jullie mij zouden zien ten hemel varen. Ja, maar dan zou het toch zonneklaar zijn dat ik van God vandaan kom. Dat ik werkelijk door hem in deze wereld gezonden ben, als de Messias. Houd er rekening mee, zegt hij eigenlijk. Laat die mogelijkheid open. Sluit dat niet van tevoren zomaar uit. Jezus weet ook, ja, de geest is het die levend maakt. Daar spreekt hij ook over in dat gedeelte. Maar die komt ook mee in de woorden van Jezus. Nee, mijn woorden, zegt Jezus, zijn niet hard. Ze zijn niet moeilijk. Maar ze zijn geest en leven. Maar je hebt er wel geloof voor nodig. En daar haakt het eigenlijk bij de menigte op. Zo lezen we ook in vers 64. Er zijn sommigen onder u die niet geloven. Zit het daar niet op vast, zegt Jezus. Die irritatie, die aanstoot die jullie aan mij nemen. En dat ligt niet aan mijn woorden. Alleen als je je daaraan overgeeft, dan zal je ook werkelijk die levendmakende kracht van die woorden mogen ervaren. Jezus bindt dus niet in. Hij zegt niet, sorry mensen, ik zei het wel, maar ik bedoel het eigenlijk niet zo streng. Nee, Jezus past zich niet aan, maar houdt voet bij stuk. En dan zie je de reactie van mensen. Velen gaan weg naar achteren, staat er dan letterlijk. Ze keren hem de rug toe. Ze gaan niet langer met hem mee. En dat is best een pijnlijk gebeuren, gemeente. Maar tegelijkertijd ook een herkenbaar gebeuren, vindt u niet? Want is dit ook niet precies wat er vandaag de dag zo rondom ons gebeurt? Misschien ook wel bij u, bij uw geliefden. Mensen die zo dicht bij je staan. Velen trekken zich geleidelijk aan terug. Het avontuur Jezus is wat hen betreft voorbij. Ze willen helemaal niet bij hem horen meer. Ik zie het in ieder geval intussen meer en meer gebeuren. Aangrijpend is dat. Als er dan soms jonge en betrokken mensen weggaan uit de gemeente, dan kun je een bepaalde sfeer krijgen. Mensen die misschien voor zichzelf of misschien wel hardop soms zeggen, ja, maar kennelijk, als er dan zoveel mensen om mij heen stoppen met geloven, waarom zou ik dan nog langer doorgaan? Heb ik dan iets gemist of zo? Dat ik nog steeds misschien wel naar de kerk ga? Ben ik dan een beetje achter aan het lopen? Dat zijn zomaar vragen die ook bij u en bij jou en bij mij kunnen leven. En vandaar dat Jezus dan verder gaat. Hij ziet die menigte weggaan. Hij ziet die grote kring van discipelen weggaan. En dan krabbelt hij niet terug. Nee, dan zoekt hij zijn leerlingen, die 12 mannen op. Dat is niet veel meer, hè? 12 van de 5000. Maar gemeente, ze zijn er nog. Dan stelt Jezus hen de vraag. Willen jullie ook niet weggaan? Dan zeggen sommige commentaren, ja, het antwoord wat Jezus verwacht is nee. Dan zou je het eigenlijk moeten lezen als, jullie willen toch ook niet weggaan, alsof Jezus daar misschien bang voor is. Maar zo staat het er niet. Nergens in het evangelie zie je dat Jezus die angst kent, in die zin. Nee, hij weet het allemaal vanaf het begin. Hij staat er boven. Jezus schiet hier niet in de kramp om alles er maar aan te doen wat er aan te doen is. Om die paar volhouders wat kost maar vast te houden. Misschien zouden wij dat met alle macht doen. Alle hens al dekken, want die mensen die er nog zitten, die moet je bijhouden. Gemeente, bijzonder is het dat juist Jezus een hele ontwapende en tegelijkertijd een open vraag stelt. Hij legt het eigenlijk gewoon op het bordje van zijn discipelen op tafel en zegt: wilt ook gij, zo staat het in de Nadense Bijbel, die is nog directer, wilt ook gij dat niet heen gaan? Jullie mogen ook weggaan, als jullie willen. Dat is een reële optie. Wat valt je op, gemeente? Dat is de volstrekte vrijheid die Jezus hier aan zijn leerlingen geeft. Nee, ze hoeven niet om allerlei oneigenlijke redenen bij Jezus te blijven. Omdat het misschien zo zielig voor Jezus is als iedereen nu toch al weggaat. Of omdat ze bang zouden moeten zijn voor de reacties en de tegenmaatregelen, alsof Jezus boos op hen wordt. Nee, dat is blijkbaar helemaal niet aan de orde. Niemand hoeft Jezus met tegenzin trouw te blijven. Niemand wordt gedwongen om hem te volgen. Het is een hele ontwapenende vraag, vindt u niet? Blijkbaar wil Jezus alleen uit vrije liefde gediend worden. En blijkbaar is dat de bedoeling. Dat zijn discipelen dat met deze vraag die Jezus hen stelt, dat de discipelen dat voor zichzelf nagaan. Is dat nu wat ik wil? Is dit nu mijn drijfveer om Jezus te volgen? Om bij hem te blijven? Willen jullie ook niet weggaan? Gemeente, dat is niet alleen een ontwapenende vraag, maar ook een onthutsende vraag, vindt u niet? En zelf liep ik er toch wel in de voorbereiding tegenaan. Stel dat ik die vraag zo vanuit mezelf aan u zou moeten stellen. Durf ik een doorgeefluik te zijn voor deze tekst? Van dit woord van Christus? Durf ik die vraag in alle eerlijkheid te stellen aan u, hier in het gebouw, maar ook thuis? Wil jij hier in Gorinchem ook niet weggaan, Jezus verlaten? Dat is eigenlijk wel een heel gewaagde vraag, vindt u niet? Een vraag die je eigenlijk niet zo gewend bent. Hoe zit dat eigenlijk bij uzelf, bij mijzelf? Nee, dat vertrouwen is er echt niet altijd bij een dominee, hoor. Moet je soms ook ertoe zetten. Om bij hem te blijven. En misschien herkent u, of jij dat thuis ook wel, met je eigen kinderen. Wat een discussies kan het niet opleveren. Waarom moet ik nu toch naar kerk? Waarom moet ik in hem geloven? Waarom zou ik het doen? Wat is de meerwaarde? Jezus stelt die vraag: wilt u ook niet weggaan? Zou jij durven vragen aan je kinderen? Willen jullie ook niet thuis blijven? Ja, nu kan het eventjes niet naar kerk. Maar gewoon. Willen jullie ook niet gewoon zondag helemaal andere dingen gaan doen en niet naar kerk gaan en niet meer geloven? Misschien zijn er dan nog wel fases in hun leven ook, in alle eerlijkheid, te zeggen: ja, graag, dat willen we wel. Ook al zullen ze dat niet altijd menen. En in het ene gezin gaat het misschien iets makkelijker dan het andere, maar toch. Wat is het dan nodig om elkaar te helpen in het gezin? En om niet zozeer af te gaan op hoe je je voelt vandaag of hoe je pet staat die ene zondag. Maar gewoon die afspraken maken ook met elkaar. Om zo die regelmaat erin te houden. Zou Jezus ons daarin vrijlaten? Maar belangrijk is om erop te letten, wanneer stelt Jezus eigenlijk deze vraag? Wilt u ook niet weggaan? Dat is niet de vraag die Jezus hem stelde aan het begin toen hij zijn discipelen riep. Dat is opvallend, hè? Hoe Jezus dan zijn discipelen riep. Dan is het niet een vrijblijvend iets. Nee, volg mij. Kom achter mij. Dat is allemaal in een bevelende zin. Dat is geen vrije discussie. En dan kunnen die discipelen eigenlijk niet anders doen dan wat Christus zegt. Want hij spreekt met macht. En ze volgen hem. Zo was het gegaan. Zo hadden ze hem steeds beter leren kennen. Hij had niets achtergehouden van wie hij was. En dan komt er een moment inderdaad waarop hij zijn discipelen, zijn leerlingen de vrije keuze laat. Als die boodschap van Christus, de oproep om hem te aanvaarden, voor hen volstrekt helder is, dan komt het op een beslissende keuze aan. De bevelen staat of valt het negatief uit. Die laten zich niet meer zien. Aangrijpend, gemeente. Maar Jezus zegt ook tegen zijn leerlingen: als jullie ook die keuze willen maken, als jullie ook weg willen, zeg het maar. Het is eigenlijk niet zo dat Jezus hem nodig heeft, dat hij hem daarom zou dwingen om bij hem te blijven. Want gemeente, geloof en dwang, dat gaat nooit samen. Geloof is immers iets door en door persoonlijks. En als we dan toch proberen om iets af te gaan dwingen, nou dan werkt dat meestal averechts. Dat heeft de kerk in het verleden maar al te vaak ondervonden. Misschien heeft dat u ook wel ondervonden. Persoonlijk. Geloof en kerkgang, dat kun je niet afdwingen. Dat heeft ons soms ook een hele slechte naam bezorgd. Want je voelt wel aan, dat lukt niet. En wat is die vraag van Jezus dan ook heel leerzaam vanmiddag. Je zou kunnen zeggen, met deze vraag is Jezus zijn tijd ver vooruit. We weten ook allemaal hoe vandaag de dag bijvoorbeeld het in de islam soms zo enorm ook speelt. Geloofsafval. Een moslim die christen wordt, die krijgt zomaar te maken met niet alleen een felle veroordeling, maar ook met bedreigingen. En sommige delen van de wereld zelfs is zijn leven niet zeker. Dan is er een verstikkende cirkel van haat en geweld. Maar hoe anders gaat Christus met deze dingen om? Terwijl de situatie toch dramatisch is. 5000 mensen die naar hem luisteren en dan ze verlaten hem allemaal. En toch geen enkele kramp. Willen jullie ook niet weggaan? En hij meent het, gemeente. Hij meent wat hij zegt. Als de discipelen hier ja hadden gezegd, dan had hij ze geen stro breed in de weg gelegd. Maar ik hoor iemand denken, zat Jezus dan niet in over hun eeuwige bestemming? Dat is toch huiveringwekkend? Je kunt het je voorstellen, als je kinderen hebt, of kleinkinderen, of achterkleinkinderen. Als je een gezinslid hebt, ook of een collega die inderdaad bij Jezus wegging. Dat je dan huiveringwekkend soms denkt, ja, maar hoe zal dat met die persoon gaan? Was Jezus dan niet bang dat zijn leerlingen verloren zouden gaan als ze die keuze van de menigte zouden maken? Nou ja, Jezus is er niet onbewogen over. Laat dat duidelijk zijn. We lezen dat in het hele Johannesevangelie, dat het hem raakt. Dat hij zelfs huilt als hij de hardheid van mensen ziet. Het grijpt hem aan. En toch het weerhield hem niet Ook al zou Judas hem verraden en wist hij dat. Hij hield Judas niet tegen. Hij wist precies wat Judas zou gaan doen. Het is best mogelijk dat hij voor de eerste keer bij Judas hier opkwam. Zou ik dat ook kunnen gaan doen? Hem laten vallen? Het is wel opvallend in elk geval dat hier voor de eerste keer die naam genoemd wordt. Als een overgangsmoment in de geschiedenis van Jezus op aarde. Natuurlijk hoopte Jezus niets liever dan dat niet alleen die 12, maar dat alle mensen met hem in aanraking gekomen, dat zij die goede keuze zouden maken. Dat ook u en jij de goede keuze maakt. Maar hij weet ook van het geheim tussen elk mens persoonlijk en God. Dat niemand tot hem kan komen tenzij die hem door de Vader gegeven is. Dat het geloof ook nog eens een keer een geschenk is. Een gave van God. En je kunt die ander er niet naartoe slepen. Je kunt die ander er niet naartoe dwingen. Het enige wat je kan, maar ook moet doen, dat is dat evangelie, die boodschap die zo bevrijdend is, die zo geweldig is, die zo heerlijk is. Dat je die zo goed mogelijk uitlegt in je gezin, hier in de gemeente Gorkum. Als we dat gedaan hebben, dan mogen we in afhankelijkheid ook het bij hem neerleggen. En dat is ook wat Jezus voortdurend doet. Voortdurend heeft hij gewezen op het brood des levens. Wat in hem verschenen is, wat in hem eeuwig leven geeft. Dit is de wil van die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon ziet in hem gelooft, die het eeuwige leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op die jongste dag. Ja, die 12 discipelen, ze weten precies wat er op het spel staat. Niets minder dan het eeuwige leven. Maar gemeente, nu is het moment voor de discipelen. Nu is dat moment gekomen waarop zij in alle vrijheid moeten aangeven wat zij willen en waar hun hart echt ligt, zonder enige dwang, zonder angst, helemaal van binnenuit. Willen jullie ook niet weggaan? Ik denk, gemeente, dat de Heer Jezus die vraag uiteindelijk stelt met de bedoeling dat het voor hem zelf, dat het voor hen, de discipelen zelf, helder wordt hoe het nu ligt. Juist door het zo open op tafel te leggen bij hun. Zo ontwapenend, zo onthutsend. Zo kan het echt duidelijk worden. Dat snijdt ook alle overwegingen die er helemaal niet toe doen af. Ja, dan dwingt hij hen tot zelfonderzoek. Tot het moment van inkeer. Ze kunnen zich dan nergens meer achter verschuilen. En ik stel me zo voor dat toen Jezus die vraag stelde en Petrus een reactie gaf, dat daar ook een moment van stilte gevallen is. Nee, ze kunnen nu niet meer zeggen, ja, maar u wilt toch dat wij blijven? Nee, alles komt op die keuze van hun hart aan. En ik kan me best voorstellen dat het ook voor de discipelen wel eventjes schrikken was. Eerst die menigte weg gaan gaan. Toen op die anderen nog, en daar staan zij. En nu die vraag, is dat echt? Is dat echt een mogelijkheid dat ook wij weggaan? Zoals wij dat misschien ook vanmiddag wel in alle eerlijkheid kunnen hebben, toch? Als je kinderen, je kleinkinderen, je vader of moeder misschien wel, je collega's, als je ze ziet weggaan, met hele andere dingen bezig, hele andere goden navolgend. Denkt u dan ook niet eens, en ik dan? Doe ik het dan wel goed? Zit ik dan wel op het juiste spoor? Hebben mijn kinderen misschien niet gewoon gelijk? Dat het iets is uit oude doos, dat het eigenlijk niets voorstelt meer dat je er eigenlijk ook niets meer aan hebt. Kijk maar in deze coronatijd toch. Moet ik dan ook maar niet stoppen met het geloof? En dat hele ratenplan van elke keer maar weer naar kerk gaan? Voelt u hoe dichtbij dat kan komen? Je durft het misschien helemaal niet zo dichtbij te laten komen. Het is niet de bedoeling dat je mensen de kerk uitjaagt, toch? Maar juist bouwt en bijeenbrengt. Maar Jezus, hij stelt die vraag intussen wel. En je zou ervoor kunnen kiezen. Jongeren, ouderen, volgende week kom ik niet terug. Niemand die je dwingt. Zelfs Christus niet. Ja, maar dat zou wat zijn. Ik ben heel mijn leven al naar de kerk gegaan. En zou ik er dan nu ineens mee stoppen? Dat is geen goed argument om toch maar te blijven. Ja, maar wat voor voorbeeld geef ik dan aan mijn kinderen, aan mijn collega's, aan mijn vrienden? Dat is op zich ook geen goed argument. Ja, maar dat is toch zielig voor de dominee als ik dan ook niet meer kom. Dan zullen die mensen wel zeggen. Dat is allemaal geen goede argumenten, gemeente, om dan toch maar bij Jezus te blijven. Wilt u ook niet weggaan? Misschien moet u die vraag heel eerlijk ook bij jezelf durven stellen. Om er juist dan achter te komen dat het is wat je niet wilt. Sterker nog, wat je niet kunt. Zoals ooit de dichter Asaf. In Psalm 73, waar we straks mee zullen eindigen, het overwoog. Hij had het zo moeilijk in zijn leven. En hij dacht erover na. Zal ik er dan ook maar de brei aan geven? Dan gaat het toch veel beter. Misschien denk je dat ook wel als jongeren. Ouderen. Kijk eens, al die mensen die dan toch niet meer geloven, die dan toch niet meer naar kerk gaan. Ze kunnen toch gewoon alles doen wat ze willen? Bijna had ik het ook gedaan, zegt Asaf. Totdat ik God ontmoette. En door zijn liefde overweldigd werd. Toen werd het definitief anders. Toen wist ik waarom ik niet anders meer wilde. Gemeente, is eigenlijk maar één reden om die grote massa, al die miljoenen om je heen die hem lieten vallen, niet te volgen. Al die andere argumenten die doen eigenlijk helemaal niet ter zake. En die ene reden, die wordt door de apostel Petrus op een weergaloze manier, op een geweldige manier, om de woorden gebracht. Juist die ontwapenende, onthutsende vraag van Jezus brengt zijn discipel ertoe om dat zo te verwoorden. Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Er is toch niemand anders die ons kan redden, die ons werkelijk kan helpen dan u alleen? We kunnen niet zonder u. U bent alles voor ons hier staande. Gemeente, dat is het enige antwoord wat werkelijk ertoe doet. En dat is ook precies waarop Christus op aard is. Om dat antwoord wakker te roepen. Bij u en bij jou en bij mij. Een antwoord in alle vrijheid gegeven. En dat kan pas als alle dwang weg is. Juist ook als je nee had kunnen zeggen. Juist dan wordt jouw ja des te sprekender. En ik hoop dat dat voor u en voor jou hier thuis ook meeluisterend ook zo geldt. De vraag, zou je er niet mee willen stoppen? Dat u dan overweegt. Dat u erover nadenkt. En dan tot de conclusie komt, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Daarvoor is Hij, Jezus Christus, mij veel te kostbaar. Jezus betekent alles voor mij. En dan kom je ook, u en jij en ik, tot dat geweldige antwoord van Petrus. bij die belijdenis. Wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Nee, gemeente, dat zijn geen supergelovigen die hier aan het woord zijn. Uiteindelijk houden ze geen van allen woord. En toen het stiller werd rondom Jezus, vertrokken ze de een na de ander. Christusverlaters. Ze zijn ook weggegaan. Ook die 12. Geen haar beter dan die menigte die al eerder afgehaakt was. En wie is er dan nog over? Heel eenvoudig rekensommetje. Nog één. Dat is Christus zelf. De grote menigte verdampt tot er niemand meer over was dan Jezus zelf. Hij heeft inderdaad geen enkele dwang uitgeoefend om hen bij zich te houden. Hij liet ze gaan. Maar zelf, gemeente, zelf hield hij vast aan zijn vader. Aan hem, aan zijn discipelen, aan jullie, aan u en jou hier in Gorkum. Hij bleef staan, ook toen het hem alles, ja zijn eigen leven kostte. En daardoor mag u en jij en ik, ook hier in Gorkum, in 2021, je concentreren op hem, die ook toen het steeds moeilijker werd, steeds eenzamer werd, de boel niet verzaakte, maar trouw bleef aan zijn roeping, tot het einde. Gemeente, het lot van de wereld, dat hangt aan hem. Niet uiteindelijk aan een goede vaccinatie, hoe belangrijk dat ook is voor ons allemaal. Maar het lot van de wereld hangt aan hem, aan deze verlosser. Hij is het lam dat gekomen is om de zonde der wereld weg te dragen. Hij heeft het gedaan, tot het einde toe. Voor al die kerkverlaters, uiterlijk, die al lang afgehaakt zijn, maar ook misschien wel voor u en jou, die misschien nog wel hier vanmiddag zit, of misschien nog wel meeluistert, maar innerlijk eigenlijk al afgehaakt is. Wie zijn liefde heeft geproefd. Liefde, zo overweldigend groot. Gemeente, die is voorgoed over de brug. Ook al zijn er soms zoveel twijfels, ook al is er soms zoveel weerstand. Blijven of weggaan. Gemeente, dat is dan geen vraag meer. Ook als anderen om je heen afhaken. Want je kunt niet anders dan bij hem blijven. Hij alleen heeft namelijk woorden van eeuwig leven. Dat betekent, bij hem is er altijd overvloed. Daarom, u, Heere Jezus, kiest mijn hart, ook onder ramp en smart, zeg eeuwig tot zijn koning. Amen. Gemeente, zullen we de Heere God gaan danken en ook voor met elkaar bidden. Allen tezamen danken wij u. Heere God, dat mogen we ook doen. Ook aan het einde van deze verkondiging. Uw woorden. Niets is er wat ons van u scheidt. Mijn erfdeel tot een eeuwigheid. Wat een geweldig iets, Heere God. U dwingt ons niet. U laat ons vrij. Ontwapenend is dat. We bidden u, Heere God, dat u steeds meer in ons leven werkelijkheid wordt. Dat het ons er steeds meer toe mag brengen om het alleen bij u te zoeken. Om ons aan u toe te vertrouwen. Juist omdat we weten dat we bij u veilig zijn. Dat u niet een God bent die hoog in de hemel onbereikbaar bent. Die altijd maar weer afstand houdt. Nee, Heere God, dat u een God bent die dichtbij gekomen is. En we danken u dat u het ons ook steeds laat weten dat we bij u het eeuwige leven kunnen vinden en mogen vinden. Ja, dat u ons nodigt en roept en trekt. We bidden u, Heere God, leer ons om te gaan met al die vragen die ook vanavond weer werden opgeroepen. Juist ook in een tijd waarin er zoveel anderen om ons heen afhaken, waarin misschien wel heel wat klasgenoten van die jongen of dat meisje ons meewarig aankijkt. Joh, volg je die Jezus nog? Dat is toch ouderwets? Dat we dan toch vervuld van uw liefde mogen zeggen: deze Jezus is mij alles. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hem wil ik volgen. Ook al begrijp ik het soms helemaal niet. Hij doet het. Hij is mij alles. Dat die ouderen, vervuld van verdriet, om hun kinderen die misschien totaal een andere weg gegaan zijn, hun kleinkinderen die niets meer van u willen weten, en ons ook soms zo onmeewarig kunnen aankijken, dat we dan toch mogen zeggen: maar Hij is die God die zijn hand op mijn kinderen, op mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen gelegd heeft. Hij zal het doen. Hij is het eeuwige leven, het brood van het leven. En ik kan hem niet verlaten. Hij is mij alles. En zo mogen we ook onze kinderen, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, zo mogen we onze medegemeenteleden die we door uw hand ontvangen hebben, waar we allen verantwoordelijk zijn, omdat we steeds ook weer bij het sacrament ook daarin beloofd hebben dat we ook voor hen zullen zorgen. Ja, dan mogen we ze ook steeds weer bij u brengen. Hen niet zomaar laten vallen. O God, we bidden u of u zo bij ons wil zijn. U die alles volbracht hebt, dat we daar ook de rust in mogen vinden. We bidden u voor hen bijzonder, als het geliefden betreft, als het mensen betreft die gedoopt zijn in uw naam, breng ze terug. En geef dat we elkaar niet zullen loslaten. Help ons erbij. Bouw uw gemeente. Geef jongeren en ouderen ook in Gorkum die standvastigheid om staande te blijven, ondanks zoveel andere stemmen, ondanks zoveel andere dingen om hen heen. We bidden u voor mensen die te maken hebben met zorg, met uitsluiting. O God, we bidden u bijzonder voor ons oudste broedervolk, het Joodse volk, dat zich nog altijd bedreigd voelt door het antisemitisme buiten, maar ook binnen de kerk. De haat tegenover uw volk, dat zo diep kan zitten. We bidden, als het deze week weer de bevrijding van Auschwitz herdacht wordt en weer een klop op de deur van ons hart er mag zijn, om dat grote kwaad van het antisemitisme niet zomaar voor te laten woekeren. Zorg zelf, Heere God, voor uw volk, door alle onrust in deze wereld heen, wilt u haat van mensen indammen en zoiets van die vrede van Christus gestalte geven, ook hier in Gorkum. Juist ook daar waar hij deze woorden van vrijheid gesproken heeft. Heere, wij bidden u, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw gehele kerk aan de avond van de dag, de avond van het leven, de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt die nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van die strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, de psalm die we aanhaalden in de verkondiging, de psalm van Asaf, waarin hij beleidt: wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen op aarde nevens, betekent naast u toch lusten. Er is niets waar ik meer van houd dan zijn trouw, zijn goedheid. Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit een bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73 vers 13 is onze slotzang. Gemeente, bewaar deze woorden van God in u en jouw hart. Draag zijn zegen met u mee, wees tot de zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou zijn vrede. Amen.